Een aantal bijbelteksten, het begin van Handelingen 2. Dus het is misschien, het is altijd hele drukte daar, dus het is misschien een beetje rumoerig voor het geval dat je het niet meekrijgt, maar het zijn de eerste versen van Handelingen 2. Laten we daar even naar gaan kijken en luisteren.
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En vulde het hele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.
Dat geluid als van een geweldige windvlaag, dat was ook even te horen. Dat was heel gepast. En het is heel mooi dat Johan dat al heeft gelezen. En ik wil... wij lezen verder in hoofdstuk 2. Nou, kent u het verhaal waarschijnlijk wel. De geest wordt uitgestort. De mensen beginnen de Heer te loven in allerlei talen. Het waren allemaal Galileërs, maar de mensen om hen heen, uit allerlei streken, die hoorden hen allemaal in hun eigen taal spreken. Dus de mensen spraken in allemaal vreemde talen, maar ze begrepen het wel. Het waren al de talen van de mensen om hen heen. En dan staat Petrus op en hij predikt de Heer Jezus Christus. Hij zegt, dit is gebeurd omdat Jezus Christus is opgestaan uit de dood, omdat hij naar de hemel is gevaren. En wat er nu is gebeurd, dit bovennatuurlijke, is een bewijs van dat Jezus de Heer is. Hij zegt, Jezus Christus is de Christus. Hij is de Messias. En hij is Heer. Dus het hele huis van Israël moet zeker weten dat God hem tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. En dan horen ze dat en dan zijn ze diep geraakt. Want dan beseffen ze degene die wij hebben afgewezen. Degene die wij hebben verstoten, degene die wij niet moesten, die is wel degelijk de Zoon van God. En dan zijn ze diep getroffen. De mensen tot wie gesproken werd, waren de mensen in Jeruzalem die dat allemaal met Jezus ook hadden meegemaakt. En dan zeggen ze, wat moeten wij doen? Dan zegt Petrus, bekeer u en ieder van u laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dus Petrus predikt Christus. En de mensen zeggen, wat moeten wij doen? En Petrus zegt, bekeer je tot Christus. Want hij is de Heer. En laat je dopen als een teken van je geloof in Jezus Christus. En je zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En dan lezen we over de gemeente die ontstaat. En daar willen we vanmorgen met elkaar over nadenken. De door de geest vervulde gemeente. En laten we met elkaar daarover lezen in Handelingen 2 vanaf vers 41. Handelingen 2 vanaf vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. De Heilige Geest werd uitgestort over de discipelen. Ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Petrus predikte Christus in de kracht van de Heilige Geest. Niet zo lang daarvoor was hij bang geweest om van Christus te getuigen en te zeggen dat hij bij Christus hoorde, bij Jezus hoorde. Maar nu staat hij daar met volle vrijmoedigheid in datzelfde vijandige Jeruzalem, staat hij Jezus Christus te prediken. Zijn angst is weg. En het gevolg is dat er een gemeente ontstaat. Dus het gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest is het ontstaan van de gemeente. En als wij ons vandaag de dag de vraag stellen, wat is het bewijs dat de Geest is uitgestort? Dat waar we vanmorgen bij stilstaan, wat we lezen in de Bijbel, dat dat werkelijkheid is, dan kunnen we zeggen, er is een gemeente van Jezus Christus op heel veel plaatsen in deze wereld ontstaan. De Geest van God is aan het werk over de einden der aarde. Het evangelie wordt gepredikt. En in Nederland en in West-Europa is de kerk wel heel erg achteruit gegaan. Maar wereldwijd is de kerk heel hard groeiende. En er zijn allerlei volkeren en culturen en naties en talen waar het evangelie gepredikt wordt. Precies zoals we dat lezen hier op de Pinksterdag. Het werk van God gaat voort. En het is toch ook bijzonder dat wij hier nu, 2000 jaar na Christus, dat we hier ook bij elkaar zijn en dat we Jezus Christus aanbidden en dat we in Hem geloven. En dat is allemaal door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest ontstaan er gemeenten. En dat is een heerlijk werk van Gods genade. Dat is ook een voorbode van het Koninkrijk van God. In de gemeente is Jezus Christus Heer en Koning. Wij zeggen nu al, Jezus is de koning van ons leven. Maar hij is niet alleen de koning van ons leven en niet alleen koning van de gemeente. Hij is koning van deze aarde. En de gemeente van Jezus Christus is als het ware het, ja, de voorbode, is het voorportaal. Zijn de eerste duidelijke kenmerken van het koninkrijk van God dat gaat komen in de hele wereld. En vanmorgen willen wij de vraag stellen, wat zijn nou eigenschappen van de door de Geest vervulde gemeente? En dan kunnen wij vanmorgen ook naar onszelf kijken. Kunt u naar uw eigen gemeente kijken? Kunnen wij zien, werkt de Geest in ons midden? Zijn wij vervuld van de Heilige Geest? Zijn deze kenmerken ook in onze gemeente, in jullie gemeente, in onze gemeenten aanwezig? En dat zijn de tekenen van de kracht van de Heilige Geest. En wij vinden natuurlijk een prachtige beschrijving van die vroege gemeente, de door de Geest vervulde gemeente, die echt als een organisme ook, denk ik, tot ons komt. Snap je, als je dit leest, dan zie je gewoon het gebeurde. Er gebeurde iets, net zo goed als dat het gebeurt, dat de natuur weer opbloeit. Het gebeurt dat de vogels hun eieren hebben gelegd en dat de jonge vogeltjes uitvliegen in deze tijd. Het gebeurt dat alle bomen weer groen zijn geworden. Het gebeurt dat er overal weer in de lente nu nieuw leven is ontstaan. Zo gebeurde het ook dat de gemeente ontstond. En dat noemen we een organisme. Dat hebben wij ergens niet zelf in de hand. Dat is van de Heere God. Er staat ook aan het einde, de Heere voegde aan de gemeente toe. Het gaat om het leven. Het leven en de kracht van de Heilige Geest in ons midden. Ik wil een paar eigenschappen noemen. Ten eerste, de door de Geest vervulde gemeente is een lerende gemeente. Vers 42, zij volharden in de leer van de apostelen. Ze waren een lerende gemeente. De Geest was uitgestort en de Heilige Geest is de Geest van de waarheid. En Hij leidt in de waarheid. En de Heilige Geest geeft in het hart van de gelovigen een verlangen om meer te leren, om te groeien in kennis van God en van zijn wil. De Heer Jezus Christus was een rabbi geweest. Jezus had zo met zijn leerlingen geleefd. Hij had hen onderwezen. Jezus heeft wonderen gedaan. Hij heeft hele bijzondere dingen gedaan. En natuurlijk geloven we in hem vanwege wat er met hem is gebeurd. Maar hij was ook vooral een leraar. Hij onderwees de mensen. En de discipelen zijn door hem onderwezen. Hij was een leraar. En hij heeft ook tegen zijn discipelen gezegd, vlak voor zijn hemelvaart, ga heen. Maakt alle volkeren tot mijn discipelen. En het woord discipel betekent ook wel leerling. Dus een kenmerk van het ontvangen van de Heilige Geest is dat je ook van jezelf zegt, ik ben een leerling van de Heer Jezus Christus. Ik wil van hem leren. En een gemeente waar de Geest werkt, is een gemeente die hongerig is naar het woord van God. En hij heeft gezegd, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, doopt hen in de naam van de Vader en de Heilige Geest en leert hen onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Teach them to obey. Leert hen onderhouden. Dus dat leren, dat wij ons laten onderwijzen, dat we ons uitstrekken naar het onderwijs, dat hoort helemaal bij de navolging van Christus en ook bij de werking en de kracht van de Heilige Geest. Ik denk dat het een belangrijk iets is wat we moeten beseffen. Toen de Geest werd uitgestort, was het niet zo dat de gelovigen in een soort mystieke staat terechtkwamen. Ze kwamen niet in een soort extatische toestand terecht, waarbij de nadruk lag op hun beleving, waarbij de nadruk lag op het enthousiasme. En weet u, enthousiasme kan zelfs een beetje verkeerd zijn, denk ik. In de tijd van echte opwekkingen, zoals we die lezen in de geschiedenis van de kerk, in tijden dat de Geest echt is uitgestort over de gemeente opnieuw. En de Heer heeft dat gegeven, ook in de westerse wereld. Echte opwekkingen, echte nieuwe uitstortingen van de Geest. Nieuwe vervullingen met de Heilige Geest. Dan was het vaak zo, u kunt het in de geschiedenisboeken erop nalezen, dat de leiders van die bewegingen, de opwekkingspredikers, die waarschuwden voor al te groot enthousiasme. En soms denken wij, nou, als je maar enthousiast bent, als je maar heel veel voelt, als je maar heel erg, als je bijna wil gaan dansen, dat is het kenmerk van de Heilige Geest. Nou, dat kan best zo zijn, ja, de vrucht van de Geest is blijdschap natuurlijk, maar enthousiasme kan ook verkeerd zijn. Het kan ook vleeselijk zijn. Ook enthousiasme in de samenkomst van de gemeente kan vleeselijk zijn. En het kan uit de hand lopen met onze ervaringen en onze belevingen. En dan wordt een beetje het idee van dat hoe meer van de Geest, ja, hoe meer lichamelijke verschijnselen er zijn of zoiets. Ik denk dat we daarvoor moeten oppassen. Je hoeft niet per se altijd even enthousiast te zijn. Onze gevoelens komen en gaan. Je geloofsbeleving is met ups en downs. Maar het was niet die mystieke toestand. Nee, niet het verstand op nul. De Geest werkt door het denken heen. En ze wilden leren. En ze onderwierpen zich aan het onderwijs van de apostelen. Deze mannen hadden met Jezus geleefd. Zij hadden zijn onderwijs ontvangen. Tegen hen had hij gezegd, jullie zullen de Geest ontvangen en hij zal jullie te binnen brengen wat ik jullie heb geleerd. Dat zei hij tegen zijn apostelen. Hij zal jullie te binnen brengen wat ik jullie heb geleerd. Dus die apostelen konden met gezag het onderwijs van Jezus doorgeven. En daarom waren dat ook apostelen met een hoofdletter. En zij hadden de bekwaamheid en de gave om dat onderwijs van Jezus door te geven. En hoe kunnen wij ons onderwerpen aan het onderwijs van de apostelen? Nou, weet u, die apostelen zijn instrument in de hand van God geweest om het Nieuwe Testament te schrijven. Die apostelen met een hoofdletter, die zijn er niet meer. De mannen die met Jezus hebben geleefd en die letterlijk zijn onderwijs hebben gehoord, die zijn er niet meer. Maar zij zijn wel door de Heer gebruikt om het Nieuwe Testament te schrijven. En alle boeken van het Nieuwe Testament zijn direct of indirect geschreven door de apostelen. Bijvoorbeeld Marcus was natuurlijk niet een apostel, maar Marcus was de assistent van Petrus. Lucas was niet een apostel, maar Lucas was iemand die veel met de apostel Paulus heeft samengewerkt. En zo kan ik doorgaan door alle boeken van het Nieuwe Testament zijn direct of indirect geschreven door de apostelen, door henzelf, zoals Johannes, of door hun assistenten, zoals Marcus en Lucas. En het onderwijs van de apostelen hebben wij in de boeken van het Nieuwe Testament. En daarom, als je de vraag stelt, hoe kunnen wij doen wat hier staat? Een lerende gemeente zijn, dat is dat wij het Nieuwe Testament lezen en bestuderen en ons daardoor laten voeden. En ik ben eigenlijk meer dan ooit ben ik overtuigd van het belang van bijbelverklarende prediking. Ik heb meer dan ooit het besef, de Heer geeft zijn eer aan geen ander. Als er in de prediking op zondagmorgen en in de diensten van de gemeente, als het te veel thematisch wordt en als we alleen maar een beetje hier een tekst vandaan halen en daar een tekst vandaan halen, en eigenlijk vooral thematisch spreken met onderbouwing van bijbelteksten her en der, dan geloof ik dat de kracht van de geest minder zal worden in de gemeente. Maar daar waar wij teksten zorgvuldig willen lezen, waar we teksten willen bestuderen met elkaar, dan onderwerpen wij ons aan het onderwijs van de apostelen. En ik merk keer op keer dat als ik dat zelf doe, als ik de tekst uitleg, als ik dicht bij de tekst blijf, dat de kracht van de Heilige Geest is, dat mensen worden gevoed. Want de Heer geeft zijn eer aan geen ander. De werking van de Heilige Geest is nauw verbonden met het geschreven woord van God. Hij heeft het woord gegeven. De Heilige Geest heeft de schrijvers geïnspireerd. Deze woorden zijn door God uitgeademd door zijn geest. Dit is de openbaring van de Heere God. En dezelfde geest die de schrijvers toen heeft geïnspireerd om deze boeken te schrijven, is dezelfde geest die ons denken verlicht, waardoor wij groeien in kennis, waardoor wij de Heere God beter leren kennen en zijn wil voor ons leven. En dat is het eerste kenmerk van een door de geest vervulde gemeente. Nog één gedachte daarbij. Ezechiël 36. Ik zal het hart van steen wegnemen en hart van vlees daarvoor in de plaats geven. Een hart van steen dat de stem van God niet verstaat. Een hart van steen dat geen verlangen naar God heeft. Een hart van steen dat doof is wat de geest tot de gemeente zegt. Ik zal een hart van vlees daarvoor in de plaats geven. Ik zal mijn geest in hun binnenste geven. En wat is het hart van vlees dan? Dat je de stem van de Heer gaat verstaan. Dat zijn woord voor je open gaat. Dat je gaat horen wat de geest tot de gemeente zegt. En ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. En ik zal door mijn geest maken dat ze naar mijn verordeningen zullen wandelen en mijn bepalingen in acht zullen nemen. De geest legt de wet in het hart. De geest legt het woord in het hart. Dus het kenmerk van het hebben ontvangen van de geest is dat je zegt, Heere, ik hou van uw wet. Ik hou van uw woord. Ik heb een hart dat nu leeft voor u en ik wil van u horen. Ik heb het nodig u te horen. Kent u dat in uw leven? Dat is Pinksteren. Een lerende gemeente. Zij bleef volharden bij de leer van de apostelen. Maar ten tweede, ook bij de gemeenschap. Een door de geest vervulde gemeente is een liefhebbende gemeente. Zij wijden zich toe aan de gemeenschap. En het woord gemeenschap, dat duidt op het delen met elkaar. En wat broeder Cor heeft gedeeld met ons, dat sluit helemaal aan ook bij dit bijbelgedeelte wat we vanmorgen met elkaar bekijken. En bij de prediking van vanmorgen. Gemeenschap, de wortel van dat woord, dat heeft ook in zich delen met elkaar. Een ander woord wat daarvan afgeleid is, is mild of vrijgevig. En dat zien we ook ontstaan natuurlijk in de gemeente. Er ontstond door de geest hartelijke liefde voor elkaar. En er waren er die hun bezittingen verkochten en die hun eigendommen verkochten. En uit Handelingen 4 weten wij dat dat ook soms ging om akkers of om huizen. Dat mensen een behoorlijk stuk bezit, hè, dat ze dat verkochten en dat ze de opbrengst daarvan naar de apostelen brachten, zodat er in de noden van de behoeftigen kon worden voorzien. Zij zagen hun bezittingen niet meer alleen als hun eigen bezittingen, maar stelden die ook beschikbaar aan anderen. Er ontstond door de geest mededeelzaamheid. Er waren armen in de gemeente. We lezen later ook in het boek Handelingen dat er een hongersnood in Jeruzalem kwam. En dat er echt armoede was. Dat ze soms niet eens genoeg te eten hadden. En dan zijn het de andere gemeenten vanuit het zendingsveld. De gemeenten die inmiddels op andere plekken zijn ontstaan. Die een collecte houden voor de gemeente te Jeruzalem. En zo delen ze opnieuw. Maar ook hier in de gemeente zelf, te Jeruzalem, gaan ze dat doen. En dan staat er, zij hadden alles gemeenschappelijk. Dat betekent niet dat zij letterlijk in gemeenschap van goederen leefden. Er zijn wel groeperingen geweest, er zijn wel gemeentes geweest die dat hebben gepropageerd. Die hebben gezegd, nou kijk maar naar Handelingen 2, geen persoonlijk eigendom meer. Nee, alles is van iedereen, ze hadden alles gemeenschappelijk, staat er toch. Maar ik geloof niet dat dat de juiste uitleg is. Want in Handelingen 4 komen we heel duidelijk tegen dat Barnabas een akker verkoopt. Dat wordt speciaal genoemd. En Ananias en Safira doen dat ook. Maar ik denk dat je het zo moet lezen. Er waren er die dat deden. Niet iedereen deed dat natuurlijk. Niet iedereen ging alles verkopen en alles in de grote pot stoppen. Nee, dat was vrijwillig. Dat was niet een opgelegd systeem. Dat is een heel groot verschil, hè. Of er een opgelegd systeem is in de gemeente, of dat vrijwillig door de geest dingen ontstaan en dingen gebeuren. En dit gebeurde door de geest. De geest legde in het hart van de gelovigen liefde. Barmhartigheid. Barmhartigheid betekent dat je de nood van een ander ziet en dat je door de geest geleid, omdat de liefde van Christus in je hart is uitgestort, dat je wil voorzien in die nood. En dat is wat ze deden. Iemand heeft geschreven, we kunnen in de verleiding komen, vooral als we rijk zijn, om onszelf af te schermen van de anderen en alleen voor onszelf en ons eigen kleine wereldje te zorgen. Dat is een verleiding. In onze materialistische samenleving, in onze samenleving waarin succes wordt verheerlijkt, in onze samenleving waar iedereen keihard streeft en in een competitiestrijd betrokken is om financieel hoger op te komen, dat is waar het voor heel veel mensen om gaat, is door de geest een hele andere mentaliteit bij de gelovigen waar te nemen. Niet het idee van ik wil zoveel mogelijk verzamelen voor mezelf, maar ik ben rentmeester van wat mij is toevertrouwd. Ik ben ten diepste niet eens eigenaar. Het is ten diepste niet van mij. Ik ben gekocht en betaald met het bloed van Christus. Ik ben van hem. En alles wat ik heb is van hem. Ik ben rentmeester. En ik ontvang en ik geef. En het is zaliger om te geven dan te ontvangen. Ik klamp me er niet aan vast. Ik acht het niet als roof dat wat ik heb verkregen in dit leven. Maar ik hou het in de open hand. En ik wil doorgeven waar de Heer mij leidt om het door te geven. En dat geldt niet alleen voor onze financiële middelen. Dat geldt niet alleen voor onze bezittingen. Dat je bijvoorbeeld gewoon tegen je buurman zegt als zijn auto kapot is, je mag gerust mijn auto gebruiken. Dat soort dingen. Dat is mooi als je dat zegt en doet. Dat is toch mooi? De auto van de buurman is stuk. Dan zeg je toch gewoon, als je hem zelf niet nodig hebt. Of als je zelf met de fiets naar je werk kan. Nou, gebruik jij mijn auto dan maar. Maar niet alleen voor materiële dingen. Maar ook voor gewoon gezelligheid. En als het gaat om gewoon liefde geven. En bevestiging en aanvaarding geven aan anderen. En complimentjes geven. En geestelijk anderen helpen. Als mensen geestelijk in nood zijn. En betrokken zijn in het leven van je broeder of zuster. Als je ziet dat een broeder of zuster in zonde valt, een zondige weg gaat, of worstelt met zonde, dat je niet zoiets hebt van, nou, dat is zijn leven. En ik heb mijn leven. Nee, dat je betrokken bent op elkaar. Dat je probeert elkaar terecht te wijzen. Dat je oog hebt voor elkaars nood. Ook elkaars geestelijke nood. Als je ziet dat iemand een beetje achterop raakt in het leven met de Heer. Niet meer verlangen heeft om in de Bijbel te lezen. Eigenlijk niet meer een levende relatie met God heeft. Dat je je dat aantrekt. En dat je door de geest geleid dat je bidt. Heer, hoe kan ik mijn broeder, mijn zuster tot zegen zijn? Hoe kan ik hem weer terugbrengen naar u? Hoe kan ik hem weer tot u leiden? Zij leiden hem tot Jezus. Hoe kan ik mijn broeder en zuster weer tot Jezus leiden? Weet je, dat gaat veel verder dan het materiële. Dat we oog hebben voor elkaar. En dat is nou precies waar die huiskringen zo mooi voor zijn. Want daar kan je elkaar leren kennen. Daar kan je elkaar bemoedigen. Daar kan je elkaar terechtwijzen en opbouwen. Een door de geest vervulde gemeente is een liefhebbende gemeente. Het derde wat ik zou willen noemen is dit. Een door de geest vervulde gemeente is een lovende gemeente. Een lovende gemeente. En ik vind dat een heerlijk woord. Dus lerende, liefhebbende en lovende. Het begint alle drie met een L. Een lovende gemeente. Zij braken het brood. Ze wijden zich toe aan het breken van het brood, vers 42. En dat duidt op de avondmaalsviering. En die avondmaalsviering die werd gehouden vaak ook rondom de agape maaltijd. In die tijd hadden ze gewoon een maaltijd met elkaar. En dan tijdens de maaltijd, net als bij het Pesach trouwens. Tijdens die maaltijd dan gingen ze het brood breken en dan dronken ze van de wijn. Om te herinneren dat Jezus Christus voor hun zonde was gestorven en was opgestaan uit de dood. Maar dat is dus een daad van aanbidding. Het was een aanbiddende gemeente. En er staat ook, ze wijden zich toe aan de gebeden. En ik denk niet dat dat alleen maar individuele gebeden was. Zoals mensen hadden 's morgens alleen hun stille tijd. Of mensen gingen persoonlijk wandelen in het bos om daar met de Heer te praten alleen. Maar ik denk, ze wijden zich toe aan de gebeden. Betekent, ze kwamen bij elkaar om gezamenlijk te bidden. Het is niet zo makkelijk om een gebedsleven te hebben. Ik denk dat velen van ons wat ontevreden zijn over ons gebedsleven. Maar ze deden dat met elkaar. Samen bidden, zoals wij ook vanmorgen samen met elkaar hebben gebeden. En er staat ook, zij loofden God, vers 47. Zij loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Een aanbiddende gemeente. Ik wil twee opmerkingen daarover maken. Onze tekst heeft ons veel te bieden voor morgen. In de eerste plaats ten aanzien van de aanbidding van de gemeente. Het was zowel formeel als informeel. Waaruit maak ik dat op? Nou, ten eerste kwamen ze bij elkaar in de tempel. Ze waren gewoon om in de tempel bij elkaar te komen. Er staat in ditzelfde hoofdstuk dat er 3000 tot geloof waren gekomen. Er waren in één keer dus duizenden gelovigen. Hoe kunnen ze dan bij elkaar komen in de tempel? Nou, ik weet niet of u wel eens op het tempelplein bent geweest in Jeruzalem. Datzelfde tempelplein is nu precies zo groot als dat het toen was. En dat is echt groot. Er kunnen 50.000 mensen op dat tempelplein zijn. Wist u dat? Als het nodig is, kunnen er 50.000 mensen op het tempelplein zijn in Jeruzalem. Dat is het meest omstreden stukje grond op aarde natuurlijk. Zij kwamen bij elkaar in de zuilengang van Salomo. Als je aan de zuidkant staat van het tempelplein, dan heb je nog de trappen waar de apostelen en waar de Heer Jezus overheen zijn gelopen. Over diezelfde trappen moet Jezus ook zijn gelopen op naar de tempel. Maar die ingang tot het tempelplein die is nu dichtgemetseld aan de zuidkant. Maar daarboven, dat is slechts de breedte van de zuidkant, dat is de korte zijde van het tempelplein. Daar had je de zuilengang van Salomo. Nou, als je weet hoe groot dat plein is, dan kan je je ook voorstellen dat ze daar met duizenden tegelijk, slechts in een hoekje van het tempelplein, slechts een heel klein gedeelte van het tempelplein, daar in die zuilengang. En daar was het plein ook voor bedoeld. Mensen konden daar gewoon komen. Ook heidenen mochten daar komen. Alleen niet voorbij de grensmuur, voorbij de afscheidingsmuur tussen de voorhof en het heilige. Daar mochten de heidenen niet komen. Dat is die scheidingsmuur, hè? Waar Paulus het over heeft in Efeze 2, die ook verbroken is door Christus. Maar de rest van het tempelplein mochten de heidenen komen. Dan kan je heel goed voorstellen dat ze daar grootschalige bijeenkomsten hadden. Formeel. Heel veel mensen bij elkaar. Zoals wij op zondagmorgen ook met z'n allen bij elkaar komen als gemeente. En daar waren slechts enkele die het woord voerden. De apostelen die daar onderwijs gaven. En er werd tot hem gebeden met elkaar. En er werd aanbeden. Dat kon daar heel goed. Maar niet alleen die formele samenkomsten, ook kleinschalig, want we lezen ook in Handelingen 2, zij kwamen bij elkaar in huis. Terwijl zij van huis tot huis het brood braken. Het zou erop kunnen duiden dat ze ook thuis in de huizen het avondmaal vierden. Immers, het avondmaal is gebaseerd op het Pesach. En Pesach werd en wordt altijd thuis gevierd. Dat vind ik trouwens ook het mooie van het Jodendom. Dat de feesten van Israël vooral ook thuis worden gevierd. Dat vind ik het grote verschil tussen christendom en Jodendom. Dat wij de aanbidding van God. We hebben het over een aanbiddende gemeente. Dat wij de aanbidding van God vooral hebben gebracht in het kerkgebouw. Terwijl in het Jodendom de aanbidding van God vooral ook thuis plaatsvindt. Sabbat, sabbatsmaaltijd, thuis, Pesach, Pesachviering, thuis, wekenfeest. De synagoge, de leernacht, maar ook weer thuis met elkaar eten. En dan ook natuurlijk het loofhuttenfeest, een tentje bouwen in je achtertuin of op het balkonnetje van je appartement. En daar met elkaar, met vader, moeder, kinderen in dat schamele hutje zitten, allemaal thuis. En daar, terwijl je met elkaar eet, hem aanbidden. En zo mag het ook bij ons zijn. Dat wij thuis, dat we weten, weet je, ik vind dat zo mooi. Ik heb er ook over geschreven in een artikel voor de Oogst. Ik was met mijn dochter bij de tentoonstelling over het Jodendom in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Die heeft tot april, daar is die daar geweest. Prachtig. En een van de dingen die me opviel is dat er stond, in het Jodendom heb je heilige plekken. Dat is de tempel, de tabernakel, de synagoge en het huis. En die eerste drie wist ik wel. Maar dat ze letterlijk zeggen, het woonhuis is een heilige plaats, dat wist ik niet. Dat was nieuw voor mij. Zo mogen wij het ook zien. De tempel en de tabernakel zijn er niet meer. Wel de synagogen. En onze kerken zijn eigenlijk gebaseerd op het model van de synagogen. Maar ook het huis. En daarom ook informele aanbidding. Thuis. Met elkaar. Ik denk dat wij mogen leren om ons huis weer veel meer te maken als een heilige plaats. Ziet u uw huis als een heilige plaats? Een plaats van aanbidding. Dat is sfeer van aanbidding. Laat het huis gevuld zijn met de wierook van aanbidding, hebben we met elkaar gezongen. Dat is mooi. Dat je kinderen dat en kleinkinderen, of je gasten, je vrienden, je buren, dat ze bij jou thuis iets merken van de aanwezigheid van God. Mijn vrouw en ik hebben vaak gebeden, heren, wij willen die paar vierkante meter die we hebben, waar wij op wonen, wij willen dat dat een heilige plaats is. Wij willen, Heer, dat u hier woont. Wij willen dat u hier bent. En als ik zie hoe de Heer ons huis zegent met vrienden, met liefde, met familie, met zoveel vrienden van de kinderen ook die over de vloer komen, dan ben ik daar dankbaar voor. En dan bid ik dat ze iets mogen proeven van de aanbidding van onze God. En hoe mooi kan dat zijn? En met elkaar als broeders en zusters ook thuiskomen, opnieuw die huiskringen, om daar God te aanbidden. En ik stel ook voor dat we wat vaker met elkaar eten. Want dat past bij Handelingen 2 en dat past bij het Joodse geloof, waar het christelijk geloof uit voort is gekomen. Nou, ik moet afronden. De aanbidding van de gemeente. Gaat alles goed? Kunnen jullie mij nog volgen? De aanbidding van de gemeente was zowel formeel als informeel. Was ook zowel vreugdevol als eerbiedig. Ze namen hun maaltijden met blijdschap en eenvoud van hart. Ze loofden God, vreugde. Maar er staat ook, er kwam vrees over iedereen. Onze aanbidding is ook heel belangrijk dat het vol van ontzag is. Dat we vol van eerbied zijn. Dat er ook een sfeer van vrees is in ons midden. Weten wij nog wat het is? De vrezen des Heren. De vrezen des Heren, die maakt rijk. De vrezen des Heren maakt wijs. Het begin van wijsheid is de vrezen des Heren. Ook dat is zo belangrijk. Niet een oppervlakkige vreugde, niet een oppervlakkig enthousiasme, maar vrezen des Heren en juist daarin ook diepe vreugde. Dat is wat we nodig hebben. Tot slot, deze gemeente heeft een geweldige uitstraling naar de wereld. Een lerende gemeente, een liefhebbende gemeente en een lovende gemeente. En let wel, alle drie de dingen die ik nu heb genoemd zijn intern. En ik geloof ook met mijn hele hart dat ook in onze samenkomsten, dat we deze drie dingen, en nogmaals, die zijn alle drie intern, dat we die hoog in het vaandel moeten houden. Onderwijs van de Bijbel. Hartelijke liefde voor elkaar. En aanbidding. In waarheid en in geest. Met blijdschap, maar ook met diep ontzag. Godgerichtheid. Godgerichtheid. Door naar zijn woord te luisteren en hem te aanbidden. En gerichtheid op elkaar door elkaar lief te hebben. Is allemaal nog intern. Maar juist omdat die kwaliteit intern aanwezig is. Invloed extern. Invloed naar buiten toe. We moeten het niet omdraaien. Ik denk niet dat we naar buiten toe gericht moeten raken. Ten koste van de identiteit als gemeente. We moeten dicht blijven bij onze Bijbelse identiteit. En daar heb ik een paar dingen van genoemd vanmorgen. Als we daar dichtbij blijven, als de geest in ons midden werkt, dan zullen wij een bepaald soort mensen zijn dat de wereld aantrekt. Dan zullen wij opvallen in deze wereld. En ik zie de evangelisatie van de gemeente, zie ik eigenlijk veel meer plaatsvinden buiten de samenkomsten van de gemeente om, dan in de samenkomsten van de gemeente. Evangelisatie vindt plaats op uw werk. Evangelisatie vindt plaats in de buurt. Evangelisatie vindt plaats in de supermarkt, waar u met mensen spreekt. Als daar dingen gebeuren, als u voor uw buurman in nood bidt en als er een gebedsverhoring plaatsvindt. Evangelisatie in handelingen vindt plaats vooral op de markten en de pleinen van de steden en de dorpen. Evangelisatie vindt plaats buiten de muren van de kerk. En binnen de muren van de kerk is er kwaliteit. Binnen de muren van de kerk is er aanbidding, is er Godgerichtheid, is er de kracht van de Heilige Geest, omdat het een door de Geest vervulde gemeente is. En natuurlijk ook evangelisatie in de diensten, natuurlijk ook evangelisatiediensten, maar ik zie evangelisatie veel meer iets dat gebeurt door de levens van mensen die vervuld zijn met de Heilige Geest. Het gebeurt. Er staat, de Heere voegde toe. Wij kunnen dat niet programmeren. Wij kunnen dat niet organiseren. We zijn daarin volkomen afhankelijk van de Heere. Het is de Heere die mensen zalig maakt. Ze werden dagelijks toegevoegd. Niet alleen op zondag. Trouwens, zondag hadden ze nog helemaal niet. Wij hebben nu zondag. Maar zij hadden Sabbat. En ze kwamen dagelijks bij elkaar. Maar ze werden dagelijks toegevoegd door wat er gebeurde vanuit de gemeente. De Heere geven dat wij zo'n gemeente mogen zijn. Lerend, liefhebbend, lovend, vervuld van de Geest. Waardoor er dingen gebeuren naar buiten toe. Laat ons onderwerpen aan de leiding van de Heilige Geest. Door ook wat dit betreft zijn woord te horen en zijn woord te gehoorzamen. Tot eer van hem. Zullen we samen de Heer danken. Vader, we willen u aanbidden en loven en prijzen. Dank u dat u, Heere, de belofte hebt geschonken. Dank u, Heere Jezus Christus, dat u de Geest over ons heeft uitgestort. Dank u dat we met elkaar mogen vieren vanmorgen. Dat uw Geest aan het werk is over de einden der aarde. Dank u wel dat u ook ons zo genadig bent geweest. Dat wij lid zijn geworden van uw lichaam. Van de gemeente. Dank u wel, Heer, dat we gemeente mogen zijn. Wat is dat een rijkdom. Alle genot van deze wereld kan niet de vreugde geven van het leven met u en het leven samen als uw kinderen. Dank u wel, Heer, dat wij die genade van u hebben ontvangen. En zo bidden we ook dat deze gemeente een lerende gemeente zal zijn. Wilt u door de Geest een diepe honger naar uw woord ook in de harten van de mensen leggen. Zo bidden we dat deze gemeente een echt liefhebbende gemeente zal zijn. Dat er vergeving zal zijn. En mildheid. En vrijgevigheid. En mededeelzaamheid. En barmhartigheid. En dat de wereld mag zien dat wij uw discipelen zijn, omdat wij elkaar lief hebben. En dat er heel veel lofprijzing zal zijn. Heel veel aanbidding in het hart. Heel veel dat loflied dat u in het hart geeft voor u. Die echte dankbaarheid. Die blijdschap door de Heilige Geest. Vanwege uzelf en vanwege uw genade. Heer, verheerlijk zo uw naam en geef dat er kracht mag zijn. Kracht van omhoog. Stromen van kracht. Door het gemeenteleven heen. Door deze gemeente heen ook, heren. Dat nog velen door u mogen worden toegevoegd. Nog velen die zalig zullen worden, zullen mogen worden toegevoegd. En dat uw koninkrijk mag komen, ook door de gemeente heen. Dat bidden wij in de naam van Jezus. Amen. We gaan nog samen zingen.